Goedemorgen, broeders en zusters. Als ik hier binnenkom, dan krijg ik nieuwe kracht als ik u allemaal hoor zingen. Ik ben heel blij dat ik op mijn ouderdom nog bij u mag komen. De groeten van mijn echtgenote, zij heeft een virus en het is heel ernstig. Maar wij kunnen nog zingen, zelfs als we ziek zijn, en dat is de moeite waard. Ik weet niet hoe lang dat ik nog bij u kan komen. De Heer zal misschien andere plannen hebben en zal gewoon zeggen, die jaren van 49, dat begint toch al oud te worden. Het is 94, excuseert. Maar ja, één woordje deze morgen. Toewijding. Kennen wij dat? De vraag wordt gesteld deze morgen. Ben ik een toegewijde christenen? Zijn wij toegewijde christenen? Wat wil dat zeggen? En dan moeten we allemaal een antwoord op geven. En ik ga daarvoor twee bijzondere teksten al lezen vanuit het Oude Testament. Geweldige teksten, die we misschien niet altijd lezen, maar als we dat lezen, dan krijgen we moed en kracht en troost. 2 Kronieken 16 vers 9, dat lezen we niet alle dagen. Dat is wel geschiedenis, het oude geschiedenis, maar wat daar door God gezegd is, is ook vandaag nog van 100% waarde. We lezen in 2 Kronieken 16 vers 9, want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan, luistert goed, wier hart volkomen naar hem uitgaan. Als ons hart volkomen naar hem uitgaat, dan is het voor de Heere 100% in orde. Deze morgen, elk voor zich stilletjes, gaat mijn hart ook in de week, wanneer we met allerlei dingen bezig zijn, die deze aarde vragen, gaat mijn hart nog volkomen naar de Heer? Daar moet u eens ernstig een antwoord op geven. Krachtig bij te staan, wier hart volkomen naar hem uitgaat. Dat is toewijding, een deel van toewijding. Dus krachtig, hij zal ons krachtig bijstaan, als we eerst en vooral ons hart volkomen aan hem geven. Een andere tekst in 1 Samuel. Samuel, daartegenover koning David. Hoofdstuk 16, vers 7. 16, 7, 1 Samuel. Doch de Heere zeide tot de profeet Samuel, let niet op zijn voorkomen, dat was de tijd wanneer er een nieuwe koning moest gezocht worden, en Samuel was op zoek naar een koning voor Israël. En ja, wat deed hij, gelijk wij het soms allemaal doen. We zijn wel christenen, maar we zijn ook maar mensen. En we zien zo dikwijls naar het uiterlijke, of dat ik een goed plastronneke aan heb, of dat ik een goed kostuumeke heb, of dat de vrouw aan haar goed is. We kunnen dat niet afleren, zelfs als zijn we christen, en dat mag natuurlijk. Maar we zijn condities voorwaarden. 1 Samuel 16 vers 7 zegt zo. Doch de Heere zei tot Samuel, let niet op zijn voorkomen om koning te worden voor Israël, nog op zijn reizige gestalte. Ik heb hem verworpen, zei God. Ineens kwam die boem. Ik heb hem verworpen, zei God. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere, broeders en zusters, ziet het hart aan. Wat is dat belangrijk? We mogen het nooit vergeten. We moeten er nacht en dag over nadenken. De Heer ziet alleen naar ons hart. Zelfs wanneer we een klein beetje afweken, wanneer de raderen, en ja, ik zou zeggen, het wereldse gedoen, stilletjes aan, misschien zonder dat we het weten, een beetje infiltert in de gewrichten van ons lichaam, en zo een beetje onze geest ontdekken. Nee, dan is dat verkeerd. Dat zijn twee teksten die heel belangrijk zijn. Zo dus, iemand zei, om het anders te maken wanneer we spreken over toewijding, zei iemand, het is de spurt naar het leven met Jezus. De spurt naar het leven met Jezus. Ik kan die vlucht niet meer lopen. Dus maar toch zeggen ze, ik moet proberen te spurten. Zelfs al struikelen we soms eventjes, nietwaar? En dan zei Jezus ook verder, zonder mij kunt gij niets doen. Oh, wat zijn er christenen, ik kom in veel gemeenten. En ik wil geen kritiek geven, maar ik zie zo dikwijls mensen die denken dat het alleen is door vloeten en werken en springen en doen. Alles zouden ze doen en dat is goed, dat mag en dat kan. Maar bovenal is het hart. Het is niet alleen wat wij doen, broeders en zusters, maar wat zijn wij? Wat ben ik? Als ik verkondig het evangelie aan mijn gebuur, wie ben ik die dat zegt? Dat is bij de ogen van God zeer belangrijk voor onze christen, vandaag in deze tijd dat we leven. Toewijding is geen lijden zonder reden. De ware godsvrucht. In Johannes 15, vers 20 staat, indien zij mij vervolgd hebben, zegt Jezus, luistert goed, zullen zij ook u vervolgen en aandoen om mijn naam. Natuurlijk, het is niet altijd zo dat we worden aangevallen. Gelukkig, we danken de Heer. Maar toch voelen wij soms, als wij het evangelie willen verkondigen, dat er wel een beetje strijd is, tegenkracht, een beetje sarcasme, een beetje uitlachen. Je hebt het al meegemaakt, dat kan pijn doen als we voor de Heer spreken en we komen met spot in contact. En Jezus heeft dat allemaal meegemaakt, zegt hij hier in Johannes 15. Indien ik ben vervolgd, het zal ook bij u komen, broeders en zusters. Het kan niet anders. Als we rechtvaardig door deze wereld gaan, kan het niet anders of er komt verdrukking, er komen moeilijkheden, strijd, ja, werkelijk strijd. En ik ga nu, om eventjes te introduceren, drie teksten lezen als dingen, als stand van vertrekken. Ik neem eerst en vooral hier Psalm 50 van 40 tot 15. Psalm 50, 14, 15. Luistert goed. Offer gode lof en betaal de Allerhoogste uw gelofte. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Dus offer gode lof. Wat wil dat zeggen? Offer gode lof. Zeer belangrijk. Over nadenken. Een beetje verder, 119, de grote psalm. 119, 1 vers 2. Welzalig zij die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan. Welzalig zij die zijn getuigenissen bewaren, die hem van ganser harte zoeken. Die hem van ganser harte zoeken. Broeders en zusters, nog eentje in 125 psalm. 125, 1 en 2. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als een berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere rondom zijn volk. Zo is de Heere rondom ons, broeders en zusters. Van nu aan tot in eeuwigheid. Geloven wij dat nog heel sterk 100%, terwijl we bewegen als bijen in een bijenkorf? Geloven wij dat nog? Ik... En dan komt nu deze grote profeet Jesaja. Dan moeten we nu ook het heel bijzonder lezen. Ik ben al veel in het Oude Testament. Ik heb het misschien vroeger al eens gezegd. Ik heb mijn moeder gehad. Ze is 90 jaar geworden. En ze stond voor mij. En ze zei altijd, ik hoor u dikwijls spreken, maar je doet het niet alleen. Je leest niet genoeg in het Oude Testament, want dat is een heel noodzakelijk deel van de Bijbel. En dat heb ik ook geleerd, doordat mijn moeder dat zei. En dat moeten we allemaal leren. Hier heb ik nog Jesaja, die grote profeet, 27 en 2 en 3. Goed luisteren. Tot die dagen zal er een wijngaard zijn. De wijngaard in de Bijbel is het symbool van Israël. En dan staat er, die bruisende wijn voortbrengt, zingt van hem in beurtzang. En dan zegt de Heere, ik de Heere zijn behoeder, zal hem aldoor drinken, opdat niets hem beschadigen, zal ik hem nacht en dag behoeden. Dat is voor u en voor mij. Luistert goed, broeders. Zal ik aldoor drinken, zodat niets, Arthur de Roek of wie ook hier is, zodat niets hem zal beschadigen, zal ik hem nacht en dag behoeden. Wat is dat geweldig als we deze woorden lezen en dat we stilletjes zitten met verdriet. Er is iets erg gebeurd in onze familie. Er is ziekte, er is pijn, smart, economische pijnen. Dat we die woorden kunnen lezen en dan werkelijk helemaal met ons hart geloven wat God tot ons zegt, ook vandaag nog. Hij zal met ons zijn, broeders en zusters. Het is goed. Deze tekst, broeders en zusters, geeft. En ik moet zeggen, ik ben dikwijls in gemeenten en ik heb nog niet lang geleden een persoon gehad die zei tegen mij, is het mogelijk, zegt deze persoon, voor de gelovigen altijd in Jezus te blijven? Stil in uw hart geeft u daar een antwoord op. Is het mogelijk voor de gelovigen altijd in Jezus te blijven? En dan komt al dat antwoord. Ik, de Heere, zal hem al doordrenken. Dat antwoordt God op deze zaken. Opdat niets hem beschadigen, zal ik hem nacht en dag behoeden. Dat is ook voor ons. Nacht en dag behoeden. Ik heb het deze nacht nog aan mijn vrouw gezegd, maar deze verschrikkelijk pijn had. En ze moest wenen van de pijn. Dan heb ik het nog deze tekst gezegd. Gisteravond kreeg ik een telefoon van een zuster, katholieke zuster, die in intieme goede vriend is. Ik heb hier iemand die veel in Priel komt, nietwaar? Deze zuster kwam ook in Priel regelmatig. En ik heb 20 jaar gevangenisalmoezen hier geweest, protestant, dat weet u, in de Begijnenstraat in Antwerpen. Daar heeft die zuster met mij 20 jaar samengewerkt. Zij gaf les, Engels, Frans, Duits, maar terwijl ze die les gaf, was het haar hoofddoel om het evangelie te brengen. En dan was zij in een cel nummer 266 bijvoorbeeld, en die man die vroeg dan iets, dan belde ze naar mij en ze wist dat ik in een ander cel was. Arthur, wilt gij eens vlug komen, deze jongen heeft u nodig. En zo hebben wij 20 jaar gewerkt, dat zij jongens ontdekte die zij mij voordroeg als katholiek, dat ik met deze mensen kost spreken. En gisteravond heeft ze me nog gebeld. Ik zeg, ik ga morgen vroeg, wat gaan we morgen doen, Arthur, zegt ze. Ik zeg, ik ga een van de schoonste kerken van ons die we hebben naar Herentals. Wel, zegt ze, ik zal intens bidden morgen vroeg, in deze nacht. En ik weet dat zij dat doet. Zij bidt heel sterk voor ons samen zijn deze morgen hier. Een katholieke zuster die de Bijbel leest. Wanneer ik de dienst tegen de gevangenis kwam, zei hij niet naar de katholieke dienst, zij kwam altijd naar de protestantse dienst. En dan was die katholieke priester zeer kwaad, u kent dat, dat is het wel, hè? Zeer kwaad. En dan heb ik die man niet kwaad geweest, dan heb ik die heel vriendelijk aangesproken en gezegd, dat is de Heere, ze zijn allemaal vrij, gij kunt ze niet bij hun hals nemen. En dan heeft hij dat moeten begrijpen, niet dan? Dus dat zijn heel geweldige teksten die ik hier gelezen heb. En ik zou zeggen, die teksten van psalmen hebben ook al het een en ander gezegd. Nu moet ik u iets speciaals gaan vertellen. Jaren geleden was ik op het eiland Tenerife. Wie heeft er al in Tenerife geweest? Tenerife, ja toch verschillende? Is een heel mooi eiland. Daar heb ik geweest lang. En weet u, op dat eiland is er een grote bananencultuur. Bananen worden daar gekweekt met miljoenen, zal ik zeggen. En ik heb daarmee met die eigenaars van die bananen, dat is al lang geleden, maar dat is me altijd bijgebleven. Omdat ik het hier vandaag al nu vertel als een symbool voor iets heel geweldig. Dus de inwoners vertelden mij dat de bananenkweek daar was. En ik was verwonderd wanneer ze verteld hebben dat een bananenboom een zeer zwakke boom is. En ik heb ook voor die bomen gestaan. Die boom is zo zwak dat de stam kunt je met een klein mes, met een mes zo een kap geven, dan is die stam kapot en dan is die boom kapot. Dat is omdat er veel watercellen in de stam zijn. Dat heb ik daar gezien. En die boom is dus heel zwak en kan zijn eigen vruchten, bananen, die dikwijls zo zwaar zijn, niet zelf dragen. Hij is zo zwak dat hem zijn eigen vruchten niet kan dragen. Die boom. Kleine boom. En wanneer ik dan die vertellingen hoorde over dat, was ik verstomd. En dan begon ik na te denken. En dan zegt ik, die boom die zou kunnen zeggen, ik kan mijn eigen vruchten niet torsen, niet dragen. En toch is het een boom, deze kleine zwakke bananenboom, brengt zeer veel vrucht voort. Vele kilo's die hij zelf niet kan dragen. En die waar wij vandaag hem veel aan te danken hebben. Ik zal een paar kwaliteiten zeggen waarom deze boom zo merkwaardig is. Je moet er aan denken wanneer je deze namiddag in een dessert een bananetje zult eten. Hij bezit vezels die voor vele doeleinden gebruikt worden. Vezels. Men kan van de stam hakken, stukken oud, en daarvan maakt men muziekinstrumenten. Xylofoons. Kent u dan een xylofoon? Die wordt van het hout van een banaan gemaakt. Dat wil wat zeggen van die zwakke boom. Zijn bladeren worden gebruikt in zekere landen als paraplu. Ook van de vruchten, de banaan, wordt in vele landen worden er eetmalen verwekt. Maar zijn bladeren worden voor kledingstukken gebruikt. En de vrucht wordt gekookt en gebakken. Dan worden kokenmalen, deegwaren. Er wordt ook een heerlijke wijn van de bananen gemaakt. Zelfs zout en zelfs medicijnen. Ik kan het allemaal niet. Dat is allemaal ook speelgoed voor kinderen. Dat heb ik nog vergeten. Dit alles heeft mij verteld door mensen. En ik was daar zeer verwonderd over dat ik dat allemaal hoorde. En ik zeg, wat is dat? Een symbool, deze boom. Volgens de inwoners. Een boom van zichzelf zou kunnen zeggen, God doet dat in mij, al die wonderen, en stelt mij in staat te nuttig te zijn. Dus een symbool voor nederige toewijding. Hier komt nu de nederige toewijding van deze boom. Is een symbool voor u en ik. Dat wij wanneer wij zwak zijn. En wat zijn wij? Ja, misschien zijn er een paar die hun borst vooruit steken. Maar wij zijn maar feitelijk zwakke mensen. Hoe vlug is een kindje niet ziek? Hoe vlug hebben we geen verkoudheid? Hoe vlug kan het niet gedaan zijn? Ik ben in het huis waar veel oude mensen zijn. Ik lach en ik lach ermede. En zondags hoor ik dat hij gestorven is. Het gaat allemaal zo vlug. Verschrikkelijk. Velen hebben het al meegemaakt. Maar deze boom is, zegt, in zijn nederige toewijding zal ik zeggen, de grootheid van God openbaart zich in mij, zegt die boom. Zo zouden ook wij moeten kunnen zeggen, in mijn zwakte kan en laat ik God toe om zich in mij te openbaren, tot veel vrucht dragen. Toewijding is eerst en vooral veel vrucht dragen. En dat moet niet altijd zijn dat we mensen tot het evangelie brengen. Dat moet niet altijd zijn. Veel vrucht kan zijn kracht, moed, geloof, hoop. Dat zijn allemaal vruchten die wij als christenen kunnen ontwikkelen. Zelfs wanneer we van onszelf zeggen, en madameke, oh meneer de Rook, ik durf zelfs niet bidden. Dat durf ik niet doen. Zij is zo zwak. Maar wanneer ze dat helemaal gedaan heeft, voelt ze dat de Heer haar helpt en kan ze het doen. Want dan heeft ze een vrucht, omdat ze eerlijk is. En dan heeft ze kracht, moed, geloof en hoop. En dat is zo belangrijk, broeders en zusters. Dus er is een heel groot verschil tussen de vruchten van veel andere bomen waar wij de vruchten van eten en de vruchten van deze banaan. Dus die vruchten bestaan enkel uit vruchten die wij eten, maar de bananenboom geeft ook zijn leven. Want dat is de enige boom die maar 1 jaar meegaat. Na 1 jaar is hij gedaan. Hetgeen wel meemaakt dat er terug leven komt, zijn kleine vezeltjes die vallen rondom hem en later worden dat ook bomen. Maar de boom op zichzelf sterft, alle jaren. Kapot. Alleen komt hij terug doordat vele jonge scheuten die van hem vallen terug opgroeien. Nu. De christelijke toeweging, broeders en zusters. Welke les kunnen we hieruit trekken? Als we ons zwak voelen, broeders en zusters, moeten we gaan de kans geven aan God om in ons te werken. En dan dragen wij veel vrucht. Kunnen weer andere vruchten voortbrengen als in ons christelijk leven. Zo dus de boom zegt precies aan de mens, hier is mijn leven. dat ik voor jullie prijsgeef, sowieso ook onze heiland, wij hebben nog niet zo heel lang Pasen gevierd, die zijn leven voor ons geschonken heeft. Johannes 10, vers 18 zegt Jezus, niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het mede te nemen. Dat gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Hij heeft ook gezegd, de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. Nu, ik denk niet dat de Heer van ons allemaal vraagt van ons leven te geven. Maar wij vraagt wel ons hart. Het is wel misschien moeilijk, zou ik zeggen, om zichzelf te vergeten en om slechts aan het geluk van anderen te denken. Er zijn veel mensen die dat wel doen, vanuit de geest van God. Dus de bananenboom vermenigvuldigt zich uit zichzelf en verwezenlijkt op die manier een paradox. De uitspraak van Jezus die zo paradoxaal was, wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mij verliest, die zal het redden. De apostel Paulus zei, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is toewijding, broeders en zusters. Christus leeft in mij. Maar, pas op, nu komt er iemand. Nu komt de duivel voor de pinnen. Ik ben er ook nog, zegt die kerel. Kent u allemaal evangelist Corrie ten Boom? Ja, die kent u allemaal wel, hè. Die heeft een boekje geschreven en ze schreef ietsje over de duivel. Hij zei, de duivel is een goede verkoopman die één keer om de koe wandelt en alle zwakke plekken kent van dat dier om dat dier te kopen. Zo kent u, gaat Satan rond ons heen en kent al onze zwakke puntjes. En op die zwakke puntjes, hij is zeer intelligent en zeer actief, hij is nog niet in pensioen gelijk ik. Hij is actief en probeert al die zwakke puntjes daarin te komen en ons te beïnvloeden. Hij is reuze actief. Hebt u dat al ondervonden? Als u het niet ondervonden hebt, dan is er iets niet in orde met uw christelijk leven. Als u de duivel nog nooit niet gehoord hebt dat hij op u afkwam, dan is er iets niet in orde. Zeg het aan de Heer. Hij zal u helpen. Martin Luther, die kennen we wel allemaal, hè? Dat was ook zo'n man. 'S Nachts droomde hij van de duivel, zegt hij. En hij zag de duivel voor zich. En dan was hem kwaad. En die duivel fluisterde hem in, manneke, gij zijt een gelovige, maar gij hebt veel zonde. Heel veel zonde. Je moet eens zien wat er allemaal in uw lichaam is van zonde, in uw leven. Wat een tekorten zijn er bij u. En Luther was wel eerst kwaad, maar na lang aandringen, zegt hij, door de duivel, ontdekte ik en zei, ik zal eens een blad papier pakken, we gaan dat samen opschrijven. En de duivel schreef voor mij, met zwarte inkt, een hele lijst van 30 punten, allemaal waarin ik zondig was. Luther, die man, vertelt dat, broeders en zusters. En maar, op hetzelfde moment dat hij dat allemaal geschreven had, ging die inktpot en hij wierp die tegen de muur. En hij nam de andere inktpot met rode inkt. En hij schreef, maar het bloed van Jezus Christus, die waar, reinigt mij van alle zonden. En dan kon hij zingen. Dan had hij terug moed. Dan had hij terug moed. Die grote man, Luther. Met rode letters schreef hij dat. Jezus reinigt van alle zonden. En dan kon hij weer vrolijk zijn. Broeders en zusters, ik zou zeggen, we komen onverbiddelijk, absoluut, ik zou het noemen, we komen onverbiddelijk om. Het is een einde van ons christelijk leven, als wij niet door die enige, waarachtige stem van Jezus geholpen worden. En niet altijd vanuit onze eigen krachten een beetje gaan denken, wij zullen het wel doen, dat kan ik wel, enzovoort, enzovoort. Wanneer we niet die totale zwakke nederigheid zullen hebben, tot op neder op de knieën, en voor de Heer zeggen, ik ben niets, gij zijt alles voor mij. Dat is het, wat wij nodig hebben. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt de Heer. Geloven wij dat nog? elke dag, ook wanneer wij hard kunnen roepen over het evangelie, diep bewust van onze zwakheid. Er is een Chinees zwakwoord, spreekwoord, en dat zegt: de toewijding van een christenen is de langste reis die begint met een eerste stap. En op dat moment hebben we een beslissing genomen om verder andere stappen te nemen. We hebben een voorbeeld, Abraham in het Oude Testament. Zijn eerste stap van die grote gelovige man, de grote man van geloof, door God geroepen, ging veel kosten in zijn leven. Hij kreeg opdracht van uit zijn klein dorpje op te staan en te vertrekken zonder te weten waar hij ging. We kennen de geschiedenis. De vraag is, voor u en voor mij, wat is ons en mijn Charan? Charan is het, de naam van dat dorpje waar Abraham vertrok om zijn eerste stap te vervullen, totdat hij zijn eigen zoon moest offeren. En bewees aan de Heere dat zijn hart volkomen voor de Heer was en hij alles wilde offeren om hem te dienen. Broeders en zusters, in een land, de Caraïben. Wie is er al in de Caraïben geweest? Ja, in de Caraïben zijn veel mensen bezig om apen te zoeken. Apen vangen. Dan lopen duizenden apen en we willen ze vangen. En dan weet u wel hoe die mensen dat doen om apen te vangen? Zij nemen, zou ik zeggen, van die kokosnoten, hè, waar? Kokosnoten. En daar plaatsen ze allemaal kleine nootjes in. En er is een klein openingetje daarin. Dus een kokosnoot gevuld met allemaal nootjes. En die hangen aan een boom. En dan komen die apen en dan plaatsen die in dat kleine gaatje wel hun poot om daarin te gaan om nootjes te nemen, dat weten zij. Maar die volle pot met nootjes kunnen ze er niet uithalen, want het gatje is te klein. Onze stappen kunnen juist hetzelfde zijn, broeders en zusters. Zijn wij bereid die nootjes die dikwijls in de weg staan om toegewijde christenen te zijn, om die nootjes opzij te duwen en de Heer eerst te geven? De nootjes, Gods bestemming is beter dan de nootjes, verstaat u? Onze hinderpaaltjes wegruimen. Heeft u allemaal hinderpaaltjes, zodat u wel die nootjes zou willen hebben aan het leven, maar eruit trekken gaan niet, dan moeten ze laten vallen een paar. Kunnen wij veel dingen laten vallen, die wereldse invloed die er heerst op deze wereld, kunnen we die dingen laten vallen om God te verheerlijken? Wat een prachtig symbool van het zoeken naar die aapjes. Offer God lof en betaal de allerhoogste uw gelofte. Roep mij aan ten dagen van benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Dat klinkt misschien een beetje zinloos, maar de Heere zegt, ik zal ingrijpen. En God vraagt dat wij eerst voor hem de weg banen, zodat hij vrij in ons kan werken. We hebben daar een voorbeeld van. U weet wel dat Paulus, Saulus met Silas in de gevangenis zaten, die waren in Filippi. En daar, wanneer ze samen zaten, het was middernacht, plotseling greep God in met een grote aardbeving. En zij hadden God geroepen en ze hadden hem geroepen. En terwijl die aanbeving kwam, nietwaar, kon God helpen en hen vrij uit de gevangenis brengen. Zij hadden de weg voorbereid om God zijn werk te laten doen. Een ware man, christenen, die toegewijd is, broeders, heeft drie kwaliteiten: standvastigheid, veiligheid en rust. En dan staat er een tekst, Jeruzalem omringd door bergen, zo de Heer rondom zijn volk. Zo zal de Heer rondom hier deze kerk met ons allemaal zijn. Geloven wij dat? 130 keren staat er in de Bijbel, die ons uitnodigt om onze toewijding te doen voor de Heer. 30 keren in de psalmen en 130 in heel de Bijbel worden we uitgenodigd zeer echte toegewijde christenen te zijn. En deze boom die we daar juist verteld hebben, geeft ons daarin een prachtige, prachtige les. Broeders en zusters, pijn en smart is soms een teken van Gods tegenwoordigheid. Heb je er al over nagedacht? Kunt u daar ja op zeggen? Hebt u het al ervaren? Maar wat onze Heer voor u in petto heeft, eeuwige overwinning en de eindspurt halen, is zeer, zeer belangrijk. God heeft niet zozeer interesse in wat wij doen, alhoewel we dat mogen doen. Wij hebben plannen om voor de Heer te getuigen, het mag. Maar dat is niet in de eerste plaats de belangrijkste dingen van de Heer. Hij zegt wel, hij vraagt wie wij zijn. We kunnen het niet genoeg herhalen. Ik kan het voor mij niet genoeg herhalen. Wie zijt gij, Arthur? Wie ben ik? Door 94 jaar heb ik geleefd. Ik heb veel dingen meegemaakt. Ook ik zou hele boeken kunnen vertellen. Ik was 14 met een heel kort broekje dat ik hier gedoopt ben. Niet hier. Ik heb gehoord dat er een fijne doopdienst bij u was. Ik was 14 jaar, werd ik gedoopt in Zwitserland, in het koude water. Juist gesmolten, 2 graden van de smeltende sneeuw. Dan werd ik ondergedompeld en we waren met 50 meisjes en jongens. Allemaal in de grote school van de Zevende Dag Adventisten. Ik ben daar niet meer, maar ik heb daar wel veel meegekregen. Niet waar? En dan, ja, wat is de bedoeling? God dus wil ons hart. We mogen wel nuttig zijn. In Gods akker staat er in de Bijbel. Maar niemand van ons is onmisbaar. Hè? Niemand is zeer belangrijk. Zelfs als christenen. Dat moeten we aanvaarden in alle nederigheid. Zonder nederigheid kan de Heer in ons leven niet werken. Ons totaal wegcijferen. Cijferen. Het was gelijk Luther die binnen was en ze klopte aan de deur. En ze riepen, is hier meneer Luther? Nee, riep Luther, die is gestorven. Hier is alleen Jezus Christus. Dat was nogal iets, hè. En dat zei Luther, wanneer ze klopte op de deur. Wees zachtmoedig, nederig, van hart en ootmoedig. Een vraag, broeders en zussen, bewaren wij de zegen van het geloof die tot struikelen tegenhoudt, die ons tegenhoudt van struikelen. We kunnen zo vlug struikelen. Niet waar? Vrienden, wij zijn totaal onvolkomen, maar God ziet echter naar onze oprechtheid. Hij ziet naar onze oprechtheid. We kunnen niet oordelen, maar God kan oordelen. Echte goddelijke vreugde is alleen mogelijk als God in alle opzichten gelijk krijgt. Zijn gezag. Alleen het gezag van Jezus. 2 Kronieken 16 nog. Als God iemand voor zijn rekening neemt, wat voor een woeste karakter hij ook is, hij zal hem veranderen. Groeien naar volwassenheid, zoals ook met Petrus is gebeurd. Ja, de vraag wordt zo dikwijls gesteld, ik heb het er juist gezegd en ik wil het terug herhalen. Is het mogelijk voor de gelovigen altijd in Jezus te blijven? Is een leven van ononderbroken gemeenschap met de Zoon van God inderdaad bereikbaar? Hier in dat aardse leven beslist niet, zou ik eerst zeggen. Indien het blijven in ons eigen werk zou zijn. Gedaan in eigen kracht en zeggen, ik heb het allemaal gedaan, heren. Ik heb gisteren dat en dat gedaan. En ik heb dat gedaan. Maar die dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Ze dus als God zelf de Heer zal zeggen, zal de ziel nacht en dag wel bewaren. Ja, zelfs over haar wil waken. Ieder moment wil drinken voor diegenen die kunnen hem vertrouwen dat God meent. Ze dus, die mensen, die kunnen heel hun leven in Jezus zijn. Als die voorwaarde er is, blijft die draagt veel vrucht. En die draagt veel vrucht. Oprechte overgave. Ons blijven in Jezus is zelfs meer dan een liefdesgemeenschap. Het is een levensgemeenschap. Gods woord zegt, nacht en dag, ieder ogenblik zal ik u behoeden. Hij zal uw ziel behoeden. Wij ontvangen zijn bewaking, zijn genade. Maar, zoals voor elke dag, het nodig is. Niet meer. Of niet minder. Alleen vandaag is voor u, we zitten hier allemaal samen, morgen behoort de Vader toe. Ja, dat mogen we niet vergeten. Er zijn zoveel redenen dat we soms, als ik het zou vragen, wie van u verliert hij soms een beetje van zijn echte blijdschap. Hebben wij altijd een volkomen blijdschap in de Heer? Het is bijna niet mogelijk als we zien wat er allemaal in ons leven kan gebeuren. We zouden allemaal getuigenissen kunnen geven van dingen, erge dingen die gebeurd zijn in ons leven en die ons verdrietig maken. Werkelijk verdrietig. En allemaal redenen om de blijdschap te verliezen. Gezondheidsverlies. Verlies van hoop. Niet met alles, niet met de Heer bezig zijn. Verlies van heiligheid. Van klein geloof. Twijfel. En ook, en ik moet het onderlijnen, de geest van een oppermachtige wereld. Doorzijpelen door talloze barsten van ons leven. Heeft u dat al gevoeld? De duivel is ook een reden dat wij blijdschap verliezen. Geen moed, het licht van de tegenstand. Ingaan tegen Gods wil. Ik wil eindigen deze morgen over toewijding met twee woorden nog te herhalen. Het besluit, broeders en zusters, dat heb ik gelezen in Psalm dan. Ik zou zeggen, het allereerste punt is, de dankbaarheid is de grootste drijfveer voor een christelijk leven. De dankbaarheid is het grootste, de grootste kracht die in ons moet zijn en die we moeten hebben om werkelijk toegewijde christenen te zijn. En ten tweede, heiliging. Wij zouden denken wanneer we de Bijbel lezen dat het een bevel is dat God ons geeft. Wees heilig, staat daar. Maar het is ook veel meer dan een bevel. Het is een belofte. De belofte dat God door zijn Heilige Geest deze dingen in ons zal teweegbrengen. Hij is getrouw en hij doet het. Het is een nieuwe doorlopende instelling van het hart. Dat zijn de dingen deze morgen die ik tot u wilde spreken, broeders en zusters. Ik heb nog een tekst die ik voor u wil lezen. Johannes 15 vers 5 lezen we samen. Ik lees gaan veel teksten uit de Bijbel. We kunnen niet zeggen zonder de basis Gods woord. Johannes 15 vers 5 staat. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. En dan spreek ik van de apostel Paulus, geschreven aan de gemeente van Galaten, de bekende tekst. 2 vers 20, die staat, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad, voor mij heeft overgegeven. Prachtige tekst die de apostel Paulus ook kost geven. We zien deze man, deze grote apostel Paulus, die zoveel genade kreeg van de Heer om uit te voeren in al die gemeenten. En hoe nederig hij was, dat hij telkens in zijn brieven aan al die gemeenten schreef, dat God totaal zijn waarden en kracht moet kunnen uitwerken in zwakke, ondergeschikte, dankbare christenen. We moeten deze morgen het allemaal, zoveel we hier neerzitten, afvragen. En ertoe ik voor mezelf. Elke dag, elk moment. Zijn wij waarlijk toegewijde christenen, broeders en zusters? Dan kunnen we werkelijk God helemaal gezag voor hem hebben. Helemaal binnenlaten. Zodat grote dingen kunnen gebeuren. Door hem, met hem en voor hem. Dat zijn de woorden deze morgen die ik u breng. Ik weet niet of wat ik nog kan. Ik heb nog wel datums om hier te komen. Maar ik weet niet of de Heer me nog zo lang zal laten leven. En daarom vind ik het wel belangrijk. Mijn laatste woorden. Niet dat ik alleen zo naar u wil zeggen. Het is zo gericht. Ik spreek in onze naam allemaal. En we weten allemaal. Al wat ik deze morgen gezegd heb is vanuit ervaring. Werkelijk vanuit ervaring. En dan vroeg dat tante Nonneke gisteravond naar mij. Die katholieke non. Arthur, zeg het eens, waarover ga jij morgen spreken in die kerk van de Herentals? Ik zeg, ik ga spreken over toewijding. Hoog, zegt ze, als ik daaraan denk, dan gaan we voor u een standbeeld zetten. En het is waar, de directeur van de gevangenis, dat is met de minister van Justitie gezegd, die had aanmerken op mij. En hij had gezegd, die protestantse prediker, die gaat een beetje te ver. Die roept zo hard dat het verschrikkelijk is daar. En dan heb ik gezegd, oh mijn beste vriend, meneer de minister, dat doe ik werken omdat ik liefde heb. Ik ben niet groot omdat ik roep, maar het is hij die roept door mij. En dan heeft die man werkelijk met mij gesproken over de Heer. Ik heb zelfs al minister van Landsverdediging over de Heer mogen spreken, maar dat was ik niet, dat was de Heer die het zo stelt. Dat moeten we meer en meer geloven. En wanneer ik dat aan tante Nonneke gisteravond zei, zegt ze, oh, ik zou ook daar willen zijn. En komen luisteren. Ik zeg, jawel, stel hem eventjes voor, zuster. U gaat nog zoveel, ze is 85 jaar en ze gaat nog altijd alle dagen naar de gevangenis. Zij gaat het evangelie brengen. En zij is altijd naar onze dienst gekomen. En wij zijn werkelijk verknocht. Ik heb veel liefde voor haar. Omdat ik weet dat zij een oprecht vrouw is. Oprechte vrouw die de Heer wil dienen. Wat is dat geweldig. Als wij echte, ware, toegewijde christenen willen zijn. En wat de Heer vraagt, ons hart. Hij vraagt ons hart. Dan vraagt hij misschien ons woord en dan vraagt hij misschien ons hand om dingen te doen. Maar eerst ons hart, dat gaat bovenal. En dat al wat wij doen voor de Heer, broeders en zusters, dat daar werkelijk een echte, waarlijke, christelijke reden zou zijn. De bron van waaruit wij actief zijn. De bron die voor de Heer Jezus staat. Mocht de Heer uw gemeente nog veel zegenen. Ik weet niet wat er zal zijn. Ik moet de groeten van mijn vrouw doen aan u allemaal. Zij heeft spijt dat ze hier de zaal nog niet kan zien. Misschien kunnen we haar dan nog wel eens brengen. Eventjes. Ze zou willen die zaal eens zien. Maar weet u, wanneer ze 1 uurtje buiten is, zij moet regelmatig al uren aan verzorgen voor een stoma met een breuk bovenop. Het is heel raar dat iemand een stoma heeft en dat er dan nog een grote breuk is. Dat doet verschrikkelijk pijn. We waren verleden week bij de specialist die haar geopereerd heeft van kanker in de darmen. En die zegt, we kunnen maar alleen zeggen, mevrouw de Rok, blijft met uw man, blijft samen, moedig elkander aan, helpt elkander. Maar ik kan aan u verder niets doen dan wanneer u zegt, en ik heb met hem dikwijls over God gesproken, alleen de Heer kan en weet wat, hoe lang u nog te leven hebt samen. Hij weet het, hij zal het wel doen. Blijf maar getrouw. Amen.